ons vanmorgen. Amen. Amen. Goedemorgen iedereen. Hey, vandaag gaan we verder in onze serie. Het is de tweede zondag van onze serie Wat Jezus zegt over Jezus. Wat Jezus zegt over Jezus. En vorige week zagen we hoe Jezus het brood is dat leven geeft. En we worstelen met de essentie van het leven. Maar wanneer we over het leven praten, komen we ook bij de dood. En iedereen komt op een punt in zijn leven dat hij of zij de realiteit van de dood onder ogen moet zien. En voor mij, de eerste begrafenis die ik me kan herinneren, was die van mijn opa. Het was 2002 en ik was ongeveer 16 jaar oud. Misschien ben ik wel eerder naar een andere begrafenis geweest, maar dat kan ik me niet herinneren. En voor mij was mijn opa een belangrijk deel van mijn leven. We woonden op 10 minuten afstand van mijn grootouders. En we zagen ze bijna elk weekend. Hij was ook kapper. En toen ik nog haar had, was hij de eerste 16 jaar van mijn leven mijn kapper. En wat mijn mooiste herinnering is toen hij en mijn oma me meenamen naar hun landgoed. En ik daar heb veel van hem geleerd. Hoe je een tractor bestuurt, hoe je een kampvuur stookt en nog veel meer. En dus, toen hij overleed aan kanker, raakte me dat mijn diep. Ik had allerlei vragen. Hoe kan dit? Wat gebeurt nu? Is er iets meer dan wat wij zien? En voor het eerst in mijn leven kwam ik bij onze broosheid en sterfelijkheid. En ik wil niet op een trieste noot beginnen, maar de essentie van het leven en wat er in en na de dood gebeurt, is, en wat Jezus daarover zegt, is erg belangrijk. Jezus is het brood dat leven geeft. Maar hij zei ook, ik ben de opstanding en het leven. En daar focussen we ons vandaag op. Maar laten we eerst samen het eerste stuk doorlezen. De Romeinse uitnodiging. Om Johannes 11, 1 tot en met 16 te lezen.
Er was iemand ziek. En zekere Lazarus uit Bethanië. Het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft. En zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap. Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God. Zodat de Zoon van God geëerd zou worden. Jezus hield veel van Martha en haar zus. En van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar weer naartoe? Jezus zei, telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd heeft, zei hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem weer wakker maken. De leerlingen zeiden, als hij slaapt, zal hij alweer beter worden, Heer. Zij dachten dat hij het over slapen had. Terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas zei tegen de anderen: laten wij ook maar gaan om met hem te sterven.
Wat een verhaal. Wat een begin. Er is zoveel hier dat we kunnen uitpakken. Het is heel diep en heel rijk. En ik wil je nogmaals aanmoedigen. Ga met de Bijbel zitten. Bestudeer de teksten. Zoek een goed commentaar. Dank jullie wel voor een mooi commentaar vrijdag. Het woord is zo rijk en diep en het is goed om te beseffen dat één zondags preek geen vervanging kan zijn voor een week zonder Bijbel lezen. Heb het woord dus lief. Maar goed. We lazen de opening van een verdrietig verhaal over een familie. Hoewel we kunnen bespreken, zijn er een paar belangrijke dingen die ik wil opmerken. Ten eerste, iemand was ziek. Nou, door een verhaal op deze manier te beginnen, zet je de toon voor de komende interacties. En het wordt duidelijk dat deze persoon niet zomaar iemand was, maar wel een vriend van Jezus. Een vriend van Jezus. En voor mij zegt dat iets over Jezus. Jezus had vrienden. En ik vind dat heel menselijk. Wij zijn zo gefocust op de bediening van Jezus en de manier waarop hij op missie ging, dat we soms vergeten dat hij vrienden had. En zijn vriend was ziek. Maar we horen niet alleen over zijn zieke vriend. We worden ook geïnteresseerd naar Martha en Maria, de zusters van Lazarus. En als je de andere evangelie leest, zie je dat ze een belangrijk twee voor Jezus waren. Zie je het huis of thuis van Martha en Maria in Bethany was een rustplaats voor Jezus. Wij weten dat het staat in Lucas: de wolven hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon heeft geen plaats voor hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Jezus had geen vaste woonplaats of thuis. Maar het huis van de zussen was dus een plek waar Jezus kon ontspannen. Jezus heeft dat nodig ook. En in onze tekst is het verteld dat Jezus hield van deze twee zusters en hun broer Lazarus. En om de relatie tussen Lazarus en Jezus te beschrijven, wordt het woord phileo gebruikt. Wat emotionele genegenheid of broederliefde betekent. En van de drie gebruikt het vers 5 het woord agape. Agape, de hoogste vorm van liefde, opofferende liefde, diepe zorg voor de ander. Er bestaat geen twijfel over hoe sterk hun relatie was. En met deze kennis hoorden ze dat de vriend van Jezus ziek was. Maar hoe reageerde Jezus? Hij zei: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. En dan, onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. Jezus zei: Lazarus is ingeslapen. Maar de HSV vertelt het een stuk beter. Lazarus, onze vriend, slaapt. Tegenwoordige tijd. En dat is een veelzegende uitspraak. We weten dat Lazarus gestorven is. Jezus vertelt het de discipelen zo duidelijk omdat ze het niet begrepen. Maar het inzicht van Jezus en wat hij hier wil leren is zeer belangrijk. Jezus spreekt in tegenwoordige tijd. Lazarus slaapt. In de ogen van Jezus, Lazarus is nog Lazarus. Zijn identiteit, zijn persoonlijkheid, wie hij is, blijft ongestoord door degene wat wij de dood noemen. Volgens Jezus, de dood is een moment, een gebeurtenis, niet een eind. Lazarus is nog steeds Lazarus. Lazarus is nog steeds onze vriend, zoals Jezus zei. Maar de discipelen begrepen het niet. Dus zei Jezus, Lazarus is gestorven en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Dood, slaap, onbegrip. Maar Jezus voorspelt dat hij iets zal doen om schoonheid uit as te laten herrijzen. Hij zal iets doen om mensen naar geloof te brengen. En wij ook, als wij Jezus in dit verslag zien en observeren, laat ons dan verder in het verhaal lezen. Vers 17. Toen Jezus daar aankwam, het is in Bethany, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethany ligt dichtbij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem toe tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. We verplaatsen onze aandacht nu van de discipelen naar Jezus en de rouwende familie ontmoet. En hier zien we 2 verschillende manieren om tot Jezus te komen. En wat duidelijk wordt, is persoonlijkheid komt aan het licht in extreme situaties. Wij zijn vaak heel slim of vindingrijk om te verbergen wat er in ons omgaat. Maar in extreme situaties zijn onze muren naar beneden en je ziet wat onder het oppervlak ligt. En Martha en Maria onthouden dit. Waar zijn mijn koffie-liefhebbers? Huh? Adrie, ja. Je hebt het zoeken. Ik ben zo gek op koffie. Ik drink waarschijnlijk 5, 6 grote kopjes per dag. Kopjes in de ochtend, nog een rondje rond 11 uur. Een kopje na de lunch, nog een keer om 4 uur. En een kopje na het avondeten. En als je zoveel koffie drinkt, zal er op een gegeven moment wel eens koffie op de grond vallen. Als iemand je arm aanraakt of je bent niet bewust van, kan dat wel gebeuren. In de verse, zwarte, warme, smakvol vloeistof stroomt op de grond. Maar waarom ligt er koffie op de grond? Omdat iemand je heeft aangeraakt? Ja en nee. Er ligt koffie op de grond omdat er koffie in jouw kopje zit. Als er iets anders in je kopje zit, dan heb je geen koffie op de grond. Als je een kopje thee had, dan leg er thee op de grond. En wat ik bedoel is, wat er in jouw kopje zit, stroomt er ook uit. Wat er ook binnen je zit, stroomt naar buiten wanneer de wereld chaotisch wordt. Als je stress toeneemt, als het leven je tegen zit, ontdek je wat er in jezelf zit. Woede, depressie, bitterheid, slachtoffermentaliteit. Of misschien vreugde, dankbaarheid, vrede, nederigheid. En het is hier dat wij zien hoe belangrijk het transformatieproces met Jezus in discipelschap is. Wij zijn allemaal op een default setting van woede en depressie en bitterheid. Dat is de zonde en het gevolg van zonde. Dat is de realiteit. Lees Galaten 5 en zie het. Maar het vormingsproces door Jezus en de werking van de Heilige Geest verandert wat er in je zit. Hij vormt de vrucht van de Geest binnen ons. En via Martha en Maria zien we hoe dat werkt. Johannes 11 is direct verbonden met Lucas 10. Lucas 10 geeft ons een bel van Jezus in het huis van Martha en Maria. En het leest: toen ze verder trokken ging hij het dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat zij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Wat gebeurde er tijdens de rusttijd? Martha was druk bezig met allerlei dingen. Maria zat aan Jezus' voeten en luisterde naar zijn woorden. Martha maakte geen tijd vrij voor persoonlijk aandacht met Jezus. Maria richtte haar leven zodat in dat ze bij Jezus kon zijn. Wees met jouw rabbi. Wees met Jezus. En zoals we bij Martha zien, als we wachten tot we bij Jezus moeten komen in onze crisis, dan komen we op een onrustige manier. Vers 20. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha ontmoette Jezus buiten het dorp. Rusteloos thuis, gehaast en onrustig in haar crisis. En wat zegt Martha toen ze bij hem kwam? Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest hier, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zou geven wat u vraagt. En houd je aan wat ze zegt. We komen hier zo terug. En ik ben niet zo dogmatisch hierin. Maar als ik dit lees, zie ik wel een rusteloos, maar ook een boze persoon. Wel eerlijk, maar je kan de toon horen als je leest. Als u hier was geweest hier, zou mijn broer niet gestorven zijn. En ze was direct teleurgesteld over het verlies van haar broer. Maar ik denk dat ze ook teleurgesteld was in Jezus. Het is alsof ze vraagt: waarom ben je niet snel hierheen gekomen, Jezus? Het was een houding en een gevoel dat de Heer haar onrechtvaardig had behandeld. Heeft u dit ook wel eens meegemaakt? Ben je teleurgesteld geweest in Jezus? Maar hoe reageert Jezus? Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Hoe reageert Jezus? Hij gaf een vriendelijk, troostend antwoord en herinnerde haar aan de waarheid. En misschien sprak hij over de komende wonder, maar het kon alleen maar een troost zijn voor het algemeen geloof in de toekomstige opstanding. En zo interpreteerde Martha het. Het zal een opstanding op de laatste dag zijn. Maar Jezus gaat nog een stap verder. En hij haalt het idee van die opstanding als er soms abstract toekomstig geloof en zegt het volgende. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. De opstanding staat voor je, Martha. Martha, je bent teleurgesteld in jouw verlies. Misschien in mij, maar ik ben de opstanding, zei Jezus. Hij troostte, maar het was niet gewoon een klopje op de schouder en een hey, kop op. Martha, zei Jezus, ik ben, als één commentaar zegt, de eeuwige tegenwoordige tijd. Jezus zei, ik ben God zelf. En ik ben de opstanding. En niet alleen de opstanding, maar wel, zoals vorige week, ik ben het leven en de essentie van leven, Martha. En daar ligt de nadruk. Onze eerste impuls is om te concentreren op de opstanding. En ja, die opstanding is zeer belangrijk. Het is onze hoop om op de laatste dag een nieuwe lichaam en uit het graf te verrijzen. Want dat is gewoon Bijbels. En de opstanding van Jezus met Pasen is het grootste teken van wie hij is. Als Paulus zegt, als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. De opstanding is ongelooflijk belangrijk. Maar de nadruk is weer op het leven. Op het leven. Lees wat Jezus vervolgens zegt. Wie in mij gelooft, zal leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent. De Zoon van God, die naar de wereld zou komen. De nadruk ligt op het leven. De opstanding is belangrijk, maar de inhoud van het is leven. Je wordt opgewekt tot een nieuwe leven, om te leven. Vorige week leerden wij dat in Jezus al je verlangens worden in hem vervuld. Hij is de essentie van het leven. En deze week, de dood heeft geen macht over je. De dood is een gebeurtenis. Maar wie in mij, in Jezus gelooft, zal blijven leven. En Jezus verdubbelt zijn visie op de dood en leven. Lazarus was niet dood. Hij stierf, maar volgens Jezus leeft hij nog. En daar kunnen Martha en wij troost vinden. En zijn vraag aan Martha is zijn vraag aan ons. Geloof je dat? Geloof je dat? Je dierbaren in Jezus, je vrienden en familieleden die zijn overleden, leven nog steeds. Wanneer u door de deur van de dood gaat, want iedereen moet dat pad bewandelen, bent hij nog steeds levend in Christus. Lazarus leeft nog steeds vandaag. Martha leeft nog steeds vandaag. Maria leeft vandaag. Vind troost in deze belofte en de waarheid. Jezus is de opstanding, maar hij ook is het leven. Nou, Martha had haar moment met Jezus. Maar Maria was er ook nog. Vers 28. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zus Maria apart en zei, de meester is er. En hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in de dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegenmoet was gekomen. Het verschil tussen rust en haast is opnieuw te zien. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggegaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Maria ging met haast, maar dit was een haast die direct beantwoordde aan de roep van de Heer. Martha ging erop beschuldigen toen heen. Maria ging erheen in antwoord op Jezus' oproep. Ze waren allebei teleurgesteld, maar reageerden allebei verschillend. In vers 32. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Viel ze aan zijn voeten neer. Voel je de diepte van dit moment? Beide zussen zeiden hetzelfde tegen Jezus. Maar Maria's houding was totaal anders. Martha kwam rechtop staan aanlopen. Maar Maria viel aan de voeten van Jezus neer. Ze vond de enige plek, de bekende plek. Ze kwam in een houding van discipelschap en aanbidding. Als we in een crisis zitten en niet weten wat we moeten doen, kunnen we nog steeds God aanbidden. Maar we weten om hoe dat te doen wanneer wij, net als Maria, in onze roestperiodes tot Jezus komen. Dan weten wij waar wij naartoe moeten in tijden van extreme crisis. Want wij zijn bekend met zijn karakter. Wij zijn bekend met hem, Jezus zelf. En door die ervaring en kennis hadden haar woorden de toon van wens. Dezelfde zin, dezelfde woorden als Martha, maar de toon is zo verschillend als dag en nacht. Meer van, ik wou dat je hier, Jezus, hier was geweest, Jezus. En Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren, weeklachten. En het was een luide, huilende kreet en snikken. En hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? En ze zeiden, kom maar kijken hier. Jezus stelde een vraag. Bijzonder, het gebeurt niet zo vaak. Niet in dit manier. En de tekst gaat nu op een enkele van de meest onthoudende woorden over Jezus zelf. En het Nederlands ligt dichterbij dan de Engels vertaling, omdat Jezus hier niet alleen diep bewogen en ergere zicht was. Nee. Hij was woedend, verontwaardigend. En misschien dat is verrassend. En je vraagt jezelf af, bij wie of wat? Maria of de Joden? Nee, de situatie, helemaal de situatie. Het resultaat van zonde. Het loon van de zonde is de dood. En toen Jezus de ellende en het verdriet om zich heen zag, als hij in de aanwezigheid van de dood stond, werd hij woedend. Werd hij voedend. Toen hij de gebroken harten en de gevolgen van de zonde zag, stroomde alle toren van God door hem heen. En diep bewogen komt wel in de buurt van de betekenis, maar het is niet helemaal duidelijk. De betekenis is dat hij in zichzelf de pijn, het lijden en de ellende van de mensen om hem heen verzand. Hij identificeerde zichzelf vrijwillig met het verdriet dat voorkomt uit de zonde. Zie je dit ook bij zijn doop? De doop is voor zondaars. En Jezus is geen zondaar. Maar toch stond hij in de rij om gedoopt te worden. Om zich met hen te identificeren. En op dit moment bij Maria kiest hij om alle lijden en pijn binnen zijn eigen hart te verzamelen. En een heilige toorn was het resultaat. Dit geeft dus ons veel inzicht in het hart van God en de manier waarop hij met ons omgaat. En dan, Jezus begon te huilen. Jezus begon te huilen. Jezus wept. Hij deelde zo diep in het verdriet van de zusters. Hij was vervuld met van heilige toren tegen dood en zonde. Hij had medelijden met degene die getroffen waren door de schade van die de zonde was veroorzaakt. En hij huilde. Hij is zo zachtmoedig. Jezus is zo zachtmoedig. God is snel tot sympathie bewogen. En ik vind dat zo troostend. Ik vind dat zo troostend. Jezus kiest ervoor om dichtbij te zijn. Hij huilt met wie huilt. Hij huilt met wie huilt. En dit was zo indrukwekkend. Ik vind het zo indrukwekkend. Maar ook de Joden vonden het ook indrukwekkend. En de Joden zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd: hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Ja, misschien had Jezus de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Maar bedenk wat Jezus eerder zei: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Dus ging Jezus naar het graf. Weer ergende, Jezus zegt, hij liep naar het graf en spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: haal de steen weg. Martha, de zus van de dode, zei: maar hier, de stank. Hij ligt er al 4 dagen. En ik denk dat Martha niet alles begreep wat Jezus eerder zei. Ze protesteerden tegen het openen van het graf. Maar Jezus gaf een herinnering. Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei. En ik vind het een beetje grappig hoe hij dit deed. Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd. Hij wist het al. Dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van alle deze mensen hier. Opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden. Een teken geeft altijd richting. Een wonder geeft altijd richting. Jezus zei eerder: ik ben de opstanding en het leven. Iedereen kan dan alles over zichzelf zeggen. Maar hoe weet je dat het waar is? Omdat het teken de bewering bevestigt. En wat Jezus deed was tweeledig. Hij was zo boos over de gevolgen van de zonde dat hij besloot er iets aan te doen. En ten tweede, deed hij het om mensen te laten zien wie hij was. Wie hij was. Medeleven en een getuige. Daarna riep hij luid: Lazarus, kom naar buiten! Hij sprak met iemand die hen kan horen. Lazarus, onze vriend, slaapt. Ik ga hem wakker maken. De ziel van Lazarus, zijn persoonlijkheid, leeft nog. Dus zei Jezus: Lazarus, kom naar buiten. En ik denk dat Jezus zo duidelijk hier sprak, een persoonlijk oproep gaf, omdat Jezus' stem zo krachtig is. Dat als hij een algemene oproep had gedaan, kom naar buiten, al degenen die waren ingeslapen, uit hun graven zouden zijn gekomen. Omdat Jezus het laatste woord over het graf en de dood is. Hij is het laatste woord. Hij is de Alpha en de Omega, de Zoon van God. En het graf en de dood hebben niets meer te zeggen. En we zien wat er gebeurde. De dode kwam tevoorschijn. Zijn handen en voeten in linnen gewikkeld. En zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: maar de doeken los. Maak de doeken los. En laat hem gaan. Veel Joden die Maria toegekomen waren. En gezien hadden wat Jezus deed, kwam en toont geloof in hem. In hem. En ik heb altijd dit een mooi en krachtig verhaal gevonden. En ik wil graag twee dingen benadrukken. Ten eerste, gemeente, onze hoop is groot. Onze hoop is groot. Jezus is het laatste woord. Hij is onze opstanding en ons leven. En we kunnen er vol vertrouwen op rekenen dat we nu en voor altijd een vol leven zullen leiden. We kunnen leven in de volheid nu van het kennen van Jezus. En in de volheid van Jezus die in ons gevormd wordt. En we kunnen zoeter worden en uitgroeien tot de volwassenen kinderen van God die Hij wil dat we zijn. En we kunnen erop vertrouwen dat er in de eeuwigheid een nog betere plek voor ons is. Een betere plek. Als het niet beter was, zou Jezus Lazarus niet alleen wakker maken. Maar hij noemde Lazarus bij naam, zodat die andere op een betere plek kon blijven. Jezus wist, hij riep Lazarus terug naar de strijd. Naar deze aarde vol van verdriet en lijden. Hij riep een zeeman die de haven had bereikt, terug naar de stormachtige oceaan. En er ligt een grote haven klaar voor ons. Eeuwige welkom wanneer onze reis op aarde voorbij is. En dat brengt ons bij het tweede punt. Waarom dan bracht hij Lazarus terug? In de evangelie lezen we dat hij slechts drie mensen tot leven wekte. De zoon van de weduwe, de dochter van Jairus en Lazarus. Drie keer. Maar Jezus leek in al zijn kracht te aarzelen om dit soort wonderen te verrichten, buiten bepaalde omstandigheden. En het duidelijk is dat hij het voor de zussen deed om troost te geven. Wij zagen dat. Maar hij deed het als een teken, zodat jij mag geloven. Dat jij mag geloven. En ik zeg bijna elke week dat context is belangrijk. En het is goed om te weten dat Johannes dit evangelie en dit verslag om een specifieke reden schrijft. Oh, ik heb hem niet hier. Oh ja, kijk. Johannes schrijft zijn evangelie omdat Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is. Het is persoonlijk dat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Hij is het laatste woord. Hij is het leven. Het is in zijn naam alleen. Jezus deed dit teken zodat de zusters, de Joden en ook jou en ik zou geloven dat hij precies is wie hij zegt dat hij is. Hij riep Lazarus terug in de storm zodat jij in Jezus zou geloven. Daarom wil je dezelfde vraag stellen die hij aan Martha stelde. Geloof jij dat? Geloof jij dat? Geloof je dat? Geloof je dat hij is wie hij zegt dat hij is? Kunnen wij staan? Geloof je het?